Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 78 het eerste vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oren en hart om naar mijn stem te horen. Ik zal met mijn mond uw wijze spreuken leren, verborgen heen van ouds af waardig te eren. Mij vloeit een schat van wijsheid uit de mond, gelijk een bron die voortspringt uit de grond. Psalm 78, vers 1. Gemeente, uit Gods heilig woord zal onze gedeelte worden gelezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het derde hoofdstuk, de versen 10 tot en met 23. 1 Korinthe 3, de versen 10 tot en met 23, vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1, dat er een enig God is.
Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Lezen we nu 1 Korinthe 3 vanaf vers 10. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens iegelijk werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch al zoals door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die wordt dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijzen dat zij ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen, ze zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus en Christus is Gods.
Psalm 119 en dan de versen 7, 25 en 45. Ik heb anderen al de rechten van uw mond, met lust verteld hem vlijtig onderwezen. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, dat hemelheer zich schikt naar uw bevelen. Het zijn de versen 7, 25, 45 uit Psalm 119. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor Diaconie Kerk en Kerkbouwfonds. Gemeente, we maken vanavond opnieuw een begin met de prediking van de Heidelbergse catechismus. Dat is een belijdenisgeschrift dicht bij de bron. Dicht bij de bron, de Bijbel. Want immers, de catechismus is helemaal doordrenkt van het woord, zou je kunnen zeggen. Talloze schriftbewijzen. Heel veel teksten onder de vragen en de antwoorden die genoemd worden. En misschien nemen we het boekje wel mee, wat uitgegeven is bij de GBS, waar al die teksten uitgeschreven staan. Dan zie je dat het een catechismusboekje is, dat het een belijdenisgeschrift is, wat helemaal doordrenkt is van het woord. Dat was ook de bedoeling van Frederik III, ook wel Frederik de Vrome genoemd, die keurvorst, we zouden zeggen koning van de Palts, een streek in Duitsland waar de stad Heidelberg ligt. En die vrome, godvrezende keurvorst, die heeft ervoor gezorgd dat dit belijdenisgeschrift er gekomen is, om in de kerken en in de scholen in de Palts te onderwijzen. En hij heeft op een gegeven moment zich moeten verantwoorden voor keizer Maximiliaan op de Rijksdag in Augsburg. En daar stond die keurvorst en naast hem zijn zoon Casimir. En toen zei die keurvorst, wat mijn catechismus betreft, ik ben een belijder ervan. Hij is ook in de marges, in de kantlijn, op zo'n manier met de fundamenten van de Heilige Schrift uitgerust, dat hij onweerlegbaar is gebleken. Het is een belijdenisgeschrift, het is een boekje, zegt Frederik de Derde, en het is in de marges, in de kantlijn met de fundamenten van de schrift uitgerust. Hij bedoelde, mijn catechismus is helemaal gegrond op het woord van God, de fundamenten van de Heilige Schrift. Naast dat boekje dat heel dicht bij de bron het woord van God is, is het boekje ook heel dicht bij een andere bron. Het schatboek, de verklaring van Zacharias Ursinus. Zacharias Ursinus is eigenlijk de redacteur, de schrijver van de catechismus. En hij was hoogleraar op de hogeschool, de theologische hogeschool in Heidelberg. En hij heeft nadat het boekje er was, nadat de catechismus er was in 1563, jarenlang college gegeven. En ook uit dit boekje zijn studenten onderwezen. En uit de aantekeningen die de studenten hebben gemaakt, is het schatboek van de verklaringen van de Heidelbergse catechismus van Ursinus ontstaan. Een gemeente, we hadden gedacht om dit jaar vooral bij de voorbereiding te putten uit dit schatboek van Ursinus. Dan zijn we dicht bij de bron van de Heidelbergse catechismus. De woorden van Ursinus door zijn leerlingen opgetekend en ook de toevoegingen die erbij zijn gekomen door Festus Hommius in de tijd van de Dordtse synode en verzameld is in twee delen het schatboek. 10 jaar geleden uitgekomen, opnieuw uitgegeven bij de gebroeders Koster in Barneveld. En die boeken die willen we dan vooral ook gebruiken als leidraad bij de voorbereiding dit jaar van de catechismus, naast de andere bronnen natuurlijk die ter beschikking staan. En dan gaan we nu naar de Heidelbergse catechismus zondag 1... En dan denk ik daarbij aan de tekst die ook genoemd wordt door Zacharias Ursinus, 1 Korinthe 3 vers 23. Doch gij zijt van Christus en Christus is Gods. Gemeente, dan willen wij zo naar zondag 1 gaan kijken. En we willen dat eerst gaan lezen met elkaar. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaalt. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaart, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En dan vraag 2, hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken, ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn, ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden, en ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. De christelijke troost, dat schrijven we boven de preek, de christelijke troost. Dat is ook een woord, een begrip wat Erzinus gebruikt, de christelijke troost. Eerste gedachte, het boek over deze troost. Dan letten we wat op de achtergrond van de catechismus en ook van het schatboek van Erzinus. Ten tweede de parel van deze troost, dan letten we op vraag en antwoord 1. En ten derde de weg naar deze troost, dan letten we op vraag en antwoord 2. Dus de christelijke troost, het boek over deze troost, de parel van deze troost en de weg naar deze troost. De christelijke troost, een uitdrukking, zei ik al, van Zacharias Erzinus. De Heidelbergse catechismus is een boek dat gaat over de christelijke troost. Of ook wel zou je kunnen zeggen, de troost van een christen. En dan komt die vraag al gelijk naar u, naar jou, naar mij toe. Ben ik dan zo'n ware christen? Deel ik in de troost? Het gemeente, het is een heel persoonlijk leerboek. In 1562 heeft Frederik de Derde, of Frederik de Vrome, en Vrome dan in de betekenis van godvrezend, was een godvrezend man, die keurvorst van de Palts in Duitsland de opdracht gegeven aan theologen in Heidelberg om een leerboek samen te stellen. En dit leerboek, dat was vooral bedoeld voor onderwijs in de kerk. En daarbij had Frederik de Derde vooral de jeugd, de jongeren op het oog. Daar was hij over bewogen. Hij schrijft in zijn voorrede van de catechismus: het onderwijs is vaak slordig, zonder gedegen en betrouwbare en een algemeen aanvaarde catechismus. Hij bedoelt natuurlijk het godsdienstig onderwijs. In de kerken en in de scholen, dat vond hij vaak slordig. En daarom, zegt hij, groeit de jeugd, groeien de jongeren vaak op zonder vrezen Gods. Zonder kennis van Gods woord en soms met een leer die tegen het woord indruist. Dus die godvrezende keurvorst had hart voor de jongeren. En nu zitten er vanavond in de kerk gelukkig ook heel veel jonge mensen. Wist je dat dat boekje de catechismus wat we ieder jaar behandelen, dat dat juist voor jullie geschreven is? Opdat jullie de Heere zouden leren vrezen. En opdat jullie kennis van het woord van God, dat dat ook meer mag worden. En dat jullie bewaard zouden mogen blijven voor een leer die tegen het woord van God indruist. Dat was de bewogenheid van Frederik de Derde. En ik hoop dat je voelt, jonge mensen, dat dat ook onze bewogenheid is. En dan spreek ik natuurlijk ook namens de kerkenraad. Dat jullie, en dan gaat het natuurlijk ook weer over de hele gemeente, dat jullie en dat u onderwezen wordt in de leer van Gods woord. En dat je heel dicht bij het woord mag blijven. En dat je deze dingen vooral ook mag leren met je hart. Opdat je de Heere zou mogen kennen en vrezen. En waarom was hij nu zo bewogen ook over de jeugd, over die jongeren? Nou, ik las in het schatboek, en dat schatboek dat heeft ook citaten van andere godgeleerden, van theologen. En dan heeft een zo'n theoloog daarbij geschreven, hè, bij de inleiding van, de van dat schatboek. Dan staat er, het is lastig om oude honden aan de jacht te laten wennen. En een oude boom kun je niet makkelijk buigen. En daarom is het zo belangrijk dat je al jong in die goede leer wordt onderwezen. Dus dan moet je trouw opkomen, zondags naar de kerk, ook 's avonds, om dan die leer van de kerk te horen verklaren. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ook op de catechisatie krijg je die leer van de kerk nog eens in eenvoudige woorden aangereikt. Dat is heel belangrijk. En daarom mogen we er samen naar luisteren. Asaf die heeft gezongen, neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Ik hoop dat de catechismus een reisgids voor ons mag zijn. Een gids op de reis door je leven. Ik las ergens, het is een persoonlijke gids. Het is een praktische gids en het is een pastorale gids. Het is dus met drie P's. Persoonlijk, want het gaat over ons hart. Wat is uw enige troost, jouw enige troost? En die vragen in de catechismus die worden vaak zo op je hart gericht. En het is ook praktisch. Als het dan gaat bijvoorbeeld over de geboden, dan komen gewoon de dingen van iedere dag aan de orde. Hè, die we ook, misschien nog ontwikkelingen die Ursinus nog niet zag in zijn tijd, die er nog niet waren, maar die er nu wel zijn, maar die kunnen zo praktisch ingevuld worden. En het is ook pastoraal, op het hart gericht. Zoals een herder zorgt voor de schapen, zo wil de catechismus ook geestelijk leiding geven in het leven van Gods kinderen. Er was een strijd tussen de Luthersen en de gereformeerden, vooral over het heilig avondmaal. In Duitsland won het Calvinisme meer terrein in dat Lutherse Duitsland. Dat kwam door de invloed van Melanchthon, de vriend van Luther, die toch ook steeds meer Calvinistisch ging denken. De contacten tussen de universiteiten in Zürich, Genève en Wittenberg. Er waren ook Calvinistische vluchtelingengemeenten. En zo kwam de invloed van Calvijn ook in Duitsland. En dat leidde tot twisten, tot ruzies. En daarom heeft Frederik III om de eenheid in zijn gebied te bewaren opdracht gegeven om die catechismus samen te stellen. En zo heeft hij gewaakt over de schat van Gods woord. Twee mannen, twee namen van mannen zijn aan onze catechismus verbonden. We weten ze wel, Zacharias Ursinus, Caspar Olevianus. Zacharias Ursinus was toen de catechismus uitkwam 28 jaar oud. Hij was de redacteur, de schrijver, hij heeft eigenlijk het meeste wel geschreven. Hij zorgde voor de inhoud, voor de verdeling, naar het voorbeeld van de kleine en de grote catechismes die hij in 1562 had geschreven. Als je die grote catechismes en die kleine catechismes leest, gemeente, dan lees je eigenlijk diezelfde dingen. In die kleine catechismes die meer voor de jongeren bestemd is, dan vraagt Ursinus, welke is uw troost waarop zich uw hart zo in leven als in sterven vertrouwt? En in die grote catechismus die meer voor de studenten bedoeld was, dan is de eerste vraag van Ursinus, welke vaste troost hebt gij in leven en sterven? We horen het al, dan komt eigenlijk weer terug hier in de Heidelbergse catechismus. Hij heeft daar die andere catechismussen voor gebruikt. Caspar Olevianus, wat heeft die man gedaan? 26 jaar toen de catechismus uitkwam. Die heeft vooral gezorgd als een eindredacteur voor dat het alles één geheel werd. Zo moet je het zien, redacteur en eindredacteur. En het waren twee van God geleerde mannen. En daar was natuurlijk ook nog een heel gezelschap omheen. Professoren, hoogleraars, predikanten daar in Heidelberg. En samen hebben ze gezorgd voor dit boekje. Maar de hand van Ursinus, die is er het meest in geweest. En daarnaast van Olevianus als eindredacteur. Boekje snel verspreid. En ook in 1563 was het in het Nederlands al vertaald door de bekende Petrus d'Athene. Weet je wat Ursinus zegt? Zij die de catechismus leren, verstaan de prediking beter. En ik hoop dat je het zo ook mag ervaren. Als je in die leer van de kerk wordt onderwezen, dat je dan de prediking, de predicaties, zegt hij, de predicaties beter mag begrijpen. En dat hoor je toch wel eens van catechisanten, ook de belijdeniscatechisanten, dan krijg je de hele leer van de kerk nog eens zo samengevat in een jaar. En dat helpt ook om de prediking beter te begrijpen. Hè? Om ook dat te verstaan. Dan is er ook nog een schatboek. Ik zei al, het schatboek van Ursinus. Dat is ook vol van die troost. Hoe is dat schatboek nu er ontstaan? Het is in onze eerste gedachte zo wat, ja, over de achtergrond. Hè? Nou, Ursinus heeft in die volgende jaren van 1563 tot 1577 college gegeven op de universiteit in Heidelberg. En tijdens de lessen op dat college, het college der wijsheid, Collegium Sapientiae, zoals het dan genoemd wordt, er waren studenten uit verschillende landen en daar werd natuurlijk in het Latijn lesgegeven, ook uit de catechismus. En Ursinus was er geen voorstander van dat zijn studenten aantekeningen maakten. Hij herhaalde heel vaak wat hij al gezegd had en hij hoopte dat het in hun hoofd kwam. De stof, zei Ursinus, moet in je hoofd zitten en niet op papier. Gelukkig waren er toch studenten die aantekeningen hebben gemaakt onder zijn lessen. En toen Ursinus er niet meer was, hebben ze die aantekeningen ook uitgewerkt. En zo zijn er verschillende leerlingedities van de aantekeningen van Zacharias Ursinus verschenen. En uiteindelijk heeft één man ervoor gezorgd, Pareus, David Pareus, een leerling van Ursinus, ook zo'n leerling die opgeschreven had, en opvolger van Ursinus aan die hogeschool, dat al die aantekeningen verzameld werden en hij heeft dat als het ware steeds opnieuw weer, ja, verbeterd en is daarmee bezig geweest, totdat er in 1598 eigenlijk, ja, de schat van de ware godgeleerdheid verscheen. Dat waren de aantekeningen van Ursinus. En die Pareus die zegt in een brief aan zijn zoon Filip: een kostbare parel kan in de hand van de juwelier nauwelijks genoeg opgepoetst worden, of hij wil hem altijd nog glanzender maken. En zo was Pareus maar bezig om die parel op te poetsen, die aantekeningen te verrijken en ook daar weer andere gedachten van anderen bij samen te brengen. En zo hebben we uiteindelijk het schatboek gekregen. Nog één opmerkelijk voorval, gemeente. Toen was die Pareus al gestorven. En toen was daar in Duitsland de 30-jarige oorlog aan de gang. En toen kwamen de gevechten ook in de stad Heidelberg. Die werd ingenomen en die stad die werd geplunderd. En ze drongen ook het huis van, ja, Pareus, waar Pareus gewoond had, binnen. En die kast met boeken die werd overhoop gehaald. En een Kroatische soldaat die smeet wat boeken over de straat. Eén boek, dat was het boek met de aantekeningen van Zacharias Ursinus. De volgende dag loopt daar een theologiestudent en die raapt dat boek op. En hij ziet dat is het schrift van Pareus. En hij heeft dat boek gebracht bij de zoon Philip Pareus. En zo is dat schatboek eigenlijk bewaard gebleven. En het was de bekende Festus Homius, de scriba van de Dordtse synode, die het boek van Pareus heeft vertaald in het Nederlands van Ursinus. En door de drukker is het toen het schatboek genoemd. Hij heeft het vermeerderd met citaten van andere theologen. Hij heeft er ook zijn eigen tafelen, zoals dat dan genoemd wordt, overzichten bijgevoegd. En zo hebben we dat schatboek gekregen. De Heidelbergse catechismus en het schatboek van Ursinus. Het is als het ware als een parel. En laten we nu in de tweede gedachte maar eens gaan kijken naar de parel van de troost, die ze benoemen in vraag en antwoord 1. Dus de parel van deze troost. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Gemeente, vraag 1, dat is eigenlijk een inleiding. En dan gaat het niet over wereldse troost, maar het gaat over de christelijke troost. Wereldse troost. Wat is dat? Nou ja, ik was van de week een paar dagen in het oosten van het land. En bij die mensen lag een krant. En toen moest ik daar even aan denken. Het was een krant uit Gelderland. En de postcode loterij, de trekking van de nieuwjaarstrekking, was gevallen op een postcode in Geldermalsen. Dus in Geldermalsen, dat kon je in dat artikel lezen, daar werd niet anders meer gesproken dan over, ja, we hebben geld gewonnen. Er kwam een ouder echtpaar aan het woord. Die waren in één klap multimiljonair geworden. Ze hadden bijna 5 miljoen. Ze waren helemaal verbouwereerd. En ze wisten eigenlijk niet wat ze ermee moesten doen. Ja, ze hadden nog wat plannen. Ben je dan rijk? Heb je dan troost? Ja, dat lijkt wel, hè. Misschien denk je, tjoh, als ik nu ook eens zoveel geld zou krijgen, ik zou wel weten wat ik ermee moest doen. Maar begrijp je, is dat nu een enige troost? Nee, dat is de troost niet, hè. Uiteindelijk stelt dat je allemaal heel erg teleur. Die mensen moeten eigenlijk begeleid worden hoe ze verder moeten leven. En wat denk je dan? Hoe zou dat allemaal gaan in zo'n dorp, hè? De een jaloers op de ander. We hoeven er eigenlijk helemaal niet om verlegen te zijn. Afgezien nog van het feit dat we op zo'n manier natuurlijk ons geld niet mogen krijgen. We moeten ons verre houden van een loterij. Maar nu gaat het over die enige troost. Wat is nu eigenlijk troost? Ik denk dat we dat allemaal wel weten. Hulp geven, steun geven, bemoedigen, opbeuren. Ja, zonder God heb je een troosteloos bestaan. Weet je waarom? Omdat we God verlaten hebben, mensen. In het paradijs gaat de catechismus straks in die volgende zondagen nog wel wat meer uitleggen. En hoe zwaarder het kwaad, zegt Ursinus in zijn schatboek, hoe groter en zekerder het goed moet zijn. Hoe erger het nu is, hoe meer troost ik nodig heb. Ja, dat begrijpen we wel. Als je heel erg verdrietig bent, als je een groot verdriet hebt, een groot verlies hebt, dan moet er wel iets heel sterks en iets heel groots tegenover staan. Je hebt wel eens mensen, dan zeg je, ze zijn ontroostbaar. Ze zijn zoveel kwijt, ze zijn zoveel verloren. Oh, je kunt ze als het ware niet meer troosten. Maar nu is hier een enige troost in leven en in sterven. En wat staat er dan? Wat is uw enige troost? Ik zei toch al de 3 P's, persoonlijk en praktisch en pastoraal. Het is persoonlijk ons leerboekje, op je hart gericht. Je kunt het met de troost van een ander niet doen. En het is ook een unieke troost, uw enige troost. Het kan alleen maar helpen en dan in leven en in sterven. En nu gaat het over deze troost in je leven. En deze troost ook straks bij je sterven. Dat hadden die mannen van de catechisme zeker. Frederik de Derde. Dan staat hij daar hè, bij zijn Frederik de Derde. Dan mag hij dat ook verantwoorden voor die Rijksdag in Augsburg. En dan zegt hij, wat ik hier verlies in dit leven, dat zal mij honderdvoudig vergoed worden in het toekomstige leven, in het toekomende leven. Die man, hè, die keurvorst, die had die troost in zijn leven en ook in zijn sterven. En als je dan Olivianus hoort op zijn sterfbed, dan komt zijn vriend, Jacobus Alsted bij hem. En dan zegt hij Alsted tegen Caspar Olivianus, lieve broeder, ben je nu ongetwijfeld zeker van uw zaligheid, zoals u anderen dit voortdurend hebt geleerd? En dan zegt Caspar Olivianus, certissimus, zo zeker als het maar kan. Hij had een troost in het sterven. En hebben wij nu die troost, geliefde gemeente? Wat heb jij nu? In je leven en in je sterven. Heb jij nu meer dan je onkerkelijke collega die nooit naar de kerk gaat? Die misschien niet weet van de Heere en van zijn woord. Hebben wij meer dan die mensen misschien in onze straat, onze buren of waar we mee in contact komen? Hebben wij nu die troost? Of is die troost niet bij ons en kennen we die troost? We hebben die troost nodig, zegt Ursinus in zijn schatboek. Zonder God heb je nu geen troost en straks geen troost. Maar als je God mag hebben tot je deel, alvast had je op aarde niet veel, dan ben je rijk genoeg. Dan heb je een schat in Godes rijk, de hemelstad. Die troost is nog te krijgen. Die troost is nog verkrijgbaar. Die troost die is onmisbaar, die troost die is verkrijgbaar. En ik mag tegen Gods kinderen zeggen, die troost is ook onverliesbaar. Dus nog een keer, die troost is onmisbaar, die troost is verkrijgbaar, die troost is onverliesbaar. Ik las dat in de catechismusverklaring van dominee A.F. Honkoop. En ik hoop, gemeente, dat we die onmisbare troost mogen kennen. En dan zeg ik dat natuurlijk niet alleen tegen jullie jongeren, maar dan hebben we het over al die mensen van de gemeente, tot de oudsten toe, ook thuis in het meeluisteren. Soms al heel oud en naar de mens gesproken aan het einde van uw leven, hoort u ouderen, dan is die troost nog verkrijgbaar. O, zoek dan toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. O, alvast was het op de laatste dag van uw leven. Dan is het nog verkrijgbaar. En kinderen des Heren, die troost is onverliesbaar. Je zult hem nooit kunnen verliezen. Alvast denk je hier 1000 keer, ik zal die troost nog verliezen. En heb ik wel die troost? En dan kan het ook allemaal zo in de strijd zijn. Maar dan gaan we nu luisteren wat Ursinus zegt, dat ik met lichaam en ziel, wat is nu die troost? Nou, dat ik met lichaam en ziel in leven en in sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Wat een rijke, wat een volle zin, gemeente. Hier gaat de parel van de christelijke troost uit de schelp. Wat een rijkdom wordt hier toch getekend. Wat staat hier nu? Daar staat, ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Hier zegt Ursinus, ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van een ander, ik ben van de ander. O, die zaligheid schrijft staat er in dat schatboek geschreven, die zaligheid bestaat niet in mijn handen en krachten. Niet in mijn handen ligt die zaligheid, niet in mijn krachten ligt die zaligheid, want anders is er geen zaligheid, dan zou ik alles ook kunnen verliezen. Maar die zaligheid die ligt nu buiten mij in Jezus Christus. O, als het toch voor Petrus in zijn eigen handen en in zijn eigen krachten zou gelegen hebben, dan was het voor Petrus voor eeuwig verloren. O, hij heeft de Heere Jezus Christus mogen belijden. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Maar later staat hij, zijn meester, die zaligmaker, Christus, de Zoon des levende Gods, te verloochenen in de zaal van Caiaphas. En als die getrouwe zaligmaker voor Petrus niet in de bres had gestaan, dan had hij die troost, die enige troost, nog verloren. Maar die troost die is onverliesbaar voor Gods volk. En nu is hier een kind van God op de hoogte van het geloof aan het woord. Hier mag het op de hoogte van het geloof gezegd worden. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat ieder kind van God ieder moment op de hoogte van dit geloof staat. Zeker niet. O, dan is er een kind van God nog zoveel twijfel en nog zoveel aanvechting. Kende Zacharias erzien is dat dan ook? Jazeker. Als je dat leest ook in het schatboek. En als je ook iets van zijn leven leest, dan ging dat ook door heel veel strijd heen. Maar hier wordt het als het ware op de hoogtepunten van het geloof verwoord. Dan moet je altijd maar bedenken, ook in de komende tijd, als de catechismus dan zo rijk en zo vol spreekt over die genade Gods in de Heere Jezus Christus, dan is dat in de oefeningen van dat zaligmakende geloof, in de zekerheid van het geloof. En waarom zegt die catechismus dat dan zo, in die zekerheid van het geloof? Nou, opdat je erna zou staan, opdat je erna zou jagen, omdat je erna zou begeren, omdat je erna zou verlangen om dat ook te mogen kennen, om daar meer van te mogen leren kennen. Om dan ook die verdiepte kennis en die meerdere kennis van die rijke zaken te mogen ontvangen. Om nu toch ook op te mogen wassen in de genade en in de kennis van die Heere en Zaligmaker. En dan tegelijkertijd minder te worden, al minder te worden in mezelf. En dan staat er met alles, naar lichaam en ziel, en dan voor altijd in leven en sterven het eigendom van Jezus Christus. Weet je wat dat is? Ursinus zegt, in het schatboek lees je, dit is de grootste vrijheid. Je denkt misschien wel eens, de grootste vrijheid, dat is voor mij als ik nergens meer aan regels hoef te houden. En als ik dit dan wat kan en kan het zelf allemaal wat uitzoeken. Nee, zegt Ursinus, dat is geen vrijheid. Dan ben je eigenlijk een slaaf van jezelf en van de zonde en van de wereld en van de duivel. Maar dit is de grootste vrijheid. Je bent pas echt vrij als die Zoon je zal vrijgemaakt hebben, als Jezus Christus voor jou de zaligmaker, voor u de zaligmaker mag zijn. Dat is de grootste vrijheid. Dan ben je slaaf af. O, dan moet je hier natuurlijk in dit leven nog zoveel leren. En dan moet je hier klagen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar die zaligmaker die staat voor zijn volk in de bres. En gemeente, dan staat er mijn getrouwe zaligmaker. Wat is dat eerbiedig, hè? En wat is dat teer verwoord. Mijn getrouwe zaligmaker. Dat is die zaligmaker die mij altijd trouw blijft. Die trouw houdt, ja, die tot in de dood getrouw is. Die tot op Golgotha getrouw geweest is, waar hij het voor zijn kerk heeft uitgeroepen, tetelestai, het is volbracht. Die zo getrouw was dat hij zich wilde neerleggen in het stof des doods, in het graf van Jozef van Arimathea. Die zo getrouw was dat hij wilde opstaan uit de doden. Hij is toch de getrouwe getuige. Jezus Christus die opgestaan is uit de doden en die opgevaren is ten hemel, en die nu zit aan 's vaders rechterhand, mijn getrouwe zaligmaker. Weet je wat Ursinus eigenlijk zegt? Die zaligmaker, dat is nu zo'n goede zaligmaker. Die koning van mijn leven, dat is nu zo'n goede koning. Dat is de beste koning die er is. Hoor je het? Dat mag jij, dat mag u, hier en thuis en misschien op een andere plek horen vanavond. Het is zo'n getrouwe zaligmaker voor Gods kinderen. Er is geen betere koning. Dat mag je horen op de eerste zondag van 2024. O, dan is het als het ware toch een parel die schittert. En waar schittert een parel nu het meest? Als je zo'n parel legt op een zwart kleed of op een zwart kussen, op een zwarte achtergrond, dan schittert die parel het meest. En waar schittert die parel nu van, ja, van Jezus Christus en van dit woord van zondag 1 nu het meest? Tegen de zwarte achtergrond van ons zondaarsbestaan. En als je dat nu in gaat leven, o, wat zijn deze woorden dan rijk, die hier ook gesproken worden. En dan ligt het ook zo vast. Mijn getrouwe zaligmaker, waar ligt dat dan vast in? Dat ligt niet vast in een mens, hoor. Dat ligt niet vast in Ursinus en in Olivianus en in Frederik de Derde en al die mensen die ik al genoemd heb. Dat ligt niet vast in een mens, maar dat ligt nu vast in de Heere. En de Heere, dat is de verbondsgod. En als je nu de grote catechismus van Ursinus leest, dan zegt Ursinus in die grote catechismus een jaar eerder, een jaar voor de catechismus, deze catechismus, dan zegt hij in vraag 1, welke vaste troost hebt gij in leven en sterven? En dan antwoordt hij dat ik door God naar zijn beeld en tot het eeuwige leven geschapen ben. En dat God, nadat ik dit moedwillig in Adam verloren had, uit onmetelijke en onverplichte barmhartigheid, en dan komt het, mij in zijn genade verbond heeft opgenomen. O, dan wijst Ursinus zo op de kracht van het genadeverbond. Dan zegt hij nu, al Gods kinderen die zijn in dat genadeverbond opgenomen, om mij die geloof vanwege de gehoorzaamheid en de dood van zijn zoon, die hij in het vlees gezonden heeft, gerechtigheid en het eeuwige leven te schenken. En dit zijn verbond heeft hij in mijn hart, door zijn heilige geest, die mij naar het beeld Gods hervormt en in mij Abba Vader roept, en door zijn woord en de zichtbare tekenen van dit verbond verzegeld. Dus wat zegt Ursinus nu? De Heere die heeft mij in zijn genadeverbond opgenomen. Dat is de troost voor Gods kerk. En hij zegt, en in dit verbond, dit genadeverbond, dat is nu in mijn hart verzegeld. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Het ligt niet in een mens, het ligt in God. Het ligt in die drie enige God, hè. Die band vanuit dat eeuwige genadeverbond, dat is toch een christelijke troost. Hè? Dat is toch de kracht van de christelijke troost. Dat is niet verbondsautomatisme of verbondsoppervlakkigheid, maar dat is nu doorleefde werkelijkheid. Dat genadeverbond dat zo vast is voor Gods gemeente. En dan gaat die parel toch glanzen. Want dan zegt Ursinus, kijk nu eens. Dat ik met lichaam en ziel in leven en in sterven, niet mij, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. En dan gaat hij vijf dingen noemen. En dat is zo rijk, dat is zo groot gemeend. Dan worden er vijf zaken van die getrouwe zaligmaker gezegd. En dan worden ze hier alleen nog maar even opgesomd. Even genoemd. En dan gaat Ursinus dat later in die catechismus nog wat meer, nog veel meer uitdiepen en uitleggen. Want wat zegt hij nu, wat die zaligmaker doet? Nou, dan heeft hij het over betaling en verlossing en bewaring en verzekering en vernieuwing. Zie je het staan? Dan gaat het over betaling, betaald en verlossing, verlost en bewaring, bewaard. En verzekering, hè? Verzekerd en vernieuwing, dat is het laatste. Hè? Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Kijk, vijf dingen. Wat doet die zaligmaker? O, zegt Erzinus, die voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft. O, dan wijst Erzinus op die prijs van dat dierbare bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Hij heeft zijn bloed gegeven. En als iemand zijn bloed geeft, dan geeft hij zijn leven. Want je bloed, dat is je leven. En nu heeft die dierbare zaligmaker voor al Gods kinderen zijn bloed gegeven. En die heeft met zijn bloed, met zijn leven, voor al hun zonden volkomenlijk betaald. Volkomenlijk betaald. Geheel en al betaald. Tot de laatste penning betaald. Hij heeft betaald met zijn dierbaar bloed, zijn kostbaar bloed, voor al mijn zonden, schrijft Erzinus hier neer. O, dat is toch een wonder. En die kennis die mag dan hier neergeschreven worden. En dan is dat zo op de toppen van het geloof, opdat ik er jaloers op zou zijn. Opdat ik zou gaan begeren naar dat bloed van Jezus Christus, om daar meer van te mogen leren kennen. Denk eens aan Johannes, de apostel, van wie we vanmorgen ook uit zijn Bijbelboek wat hoorden. Dan die oude apostel, dan is die al oud geworden. En dan schrijft hij daarover. Maar dan heeft Johannes daar ook een opwas in gekend. O, dan was Johannes, net als alle andere mensen, vervreemd van God. En vervreemd van de Heere Jezus Christus. Maar toen is Johannes onder die prediking gekomen van Johannes de Doper. En toen is hij arm gemaakt en leeg gemaakt. En tot een zondaar gemaakt. Maar toen is ook dat lam God zo dierbaar voor Johannes geworden. En toen heeft hij de Heere Jezus mogen leren kennen. De Heere, en toen heeft hij het gezegd, en het was omtrent de tiende uur. Hij komt en ziet, ze kwamen en ze zagen waar hij woonde. Maar dan later, dan is dat bloed van de Heere Jezus, dat werk van de Heere Jezus, al dierbaarder voor hem geworden. En dan zegt Johannes, en dat bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat is een opwas in de genade en in de kennis van die Heere en Zaligmaker. En ook van dat bloed van die Zaligmaker. En hoe meer ik nu ontdekt word aan mijn zonden, hoe rijker dat wonder van de genade zal worden. En dan moeten mijn ogen geopend worden, mensen, voor dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Want dat bloed, dat kan mij aangewezen worden, dat bloed kan mij gepredikt worden, maar dan blijf ik er blind voor. Maar zijn er van die bloeddorstigen, in de goede zin van het woord, die dorsten naar dat bloed? Wel, hier is dat bloed, dat dierbare bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En die mij verlost heeft, schrijft Erzinus, uit de heerschappij en uit de macht van de duivel. Lees die verwijstekst maar in de kantlijn, in de marge. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Dan heeft Jezus tegen de duivel gestreden. Maria Magdalena, ze was wel van zeven duivelen bevrijd. En hier blijft de strijd. Tegen de driehoofdige doodvijand, lees het maar verder in onze catechismus. Maar hij verlost, en hij heeft verlost, van de heerschappij des duivels. En hij zal volkomen ook mij verlossen, van die heerschappij bij het sterven en bewaart. O, die zaligmaker, wat doet hij? Hij bewaart. Dan staat er die al zo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, dat alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. O, dan valt er zonder de wil van hun hemelse vader geen haar van hun hoofd. Dat betekent alles is in de hand van die getrouwe zaligmaker. O, dan moeten die vrienden in het dal van Dura in die oven. Maar dan verschroeit er niets van hun kleding niet en van hunzelf niet. Dan valt er geen haar van hun hoofd, dan is alles in Gods hand. En Johannes de Doper, ja, je zou zeggen, zijn hoofd is zelfs gevallen, ja. Maar dat was niet zonder de wil van zijn hemelse vader. Want dat gebeurde opdat hij Johannes eeuwig tot zich zou nemen in de zaligheid. En zo moet alle ding tot de zaligheid dienen. En de verzekering door zijn Heilige Geest, schrijft hier Ursinus. Van het eeuwige leven verzekerd. Hij zet er het stempel op. Denk eens aan Hiskia. Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen. O, die verzekering, dat gaat altijd in de weg van de ontgronding. En die verzekering door de Heilige Geest, je kunt dat lezen ook in de kleine catechismus van Zacharias Ursinus, dan wijst hij naast de Heilige Geest op het woord en ook op de sacramenten. Dus dan wat doet de Heilige Geest dan? Dan gaat hij door woord en sacramenten van dat eeuwige leven verzekeren. Dat doet hij toch nog. Als hij door het woord gaat verzekeren van dat heil in die zaligmaker. En ook door middel van de heilige sacramenten. Tegenover die vele aanvechtingen is daar toch weer de kracht van dat genadeverbond. En die ook bereid maakt om voortaan voor die zaligmaker te leven. Dat leven vernieuwt. Dan wordt mijn wil gebogen. Dan wordt het vernieuwd. En dan wordt het bereid. Dan wordt mijn wil bereid. Om voor hem te leven. Hem dienen. Voor hem leven. Zou je het ook niet willen? We zingen in een van de psalmen. Het vrome zaad van die op God betrouwde. Zal door zijn kracht hem dienen. Voor hem leven. Dat kan u alleen door de kracht. Van die dierbare zaligmaker. En wat word je dan? Dan word je een kreupel in jezelf als je hem gaat dienen. Want dan is het niet ik en de borst vooruit. Maar denk dan eens aan Jacob bij Peniel. Dan wordt hij daar als het ware bevestigd in dat zaligmakende geloof. Maar hoe gaat hij weg? Hinkende aan zijn heup. En dan is dat een blijvende herinnering aan die nacht van Peniel. Dan is er aan de ene zijde een bevestiging in zijn leven. En aan de andere zijde dan blijft hij zo een ootmoedige in zichzelf. En dan heeft de Heer een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Gemeente, wat schittert die parel ons tegen in vraag en antwoord 1. We gaan ervan zingen. Psalm 71, dat doen we met vers 10. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En vers 14, ik roem o eeuwig, al vermogen, ik roem uw gerechtigheid. 71, vers 10 en 14.
Thank you.
de christelijke troost. Het boek over deze troost, de parel van deze troost, nu nog de weg naar deze troost of de weg tot deze troost. Nu gaat het erover de zaken om tot dit doel, tot de troost te komen, zegt Terzinus. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat zegt hij ook in zijn kleine catechismus. Dan zegt hij, wat leert Gods woord? Ten eerste toont het ons onze ellende. Ten tweede de wijze waarop wij van die ellende verlost worden. En ten derde de dankbaarheid die wij voor die verlossing Goden schuldig zijn. Dus ook die drie stukken. Dat is ook Bijbels. Dat vind je in de Bijbel. Eén tekst in de kantlijn, Efeze 5, vers 8. Daar schrijft Paulus, gij waart eertijds duisternis, ellende. Nu zijt gelicht in de Heere, verlossing. Wandelt als kinderen des lichts, dankbaarheid. De drie stukken in één tekst. En zo kunnen we nog meer teksten en gedeelten noemen. Erzinus zegt, eigenlijk is hier, ja, de wet en het evangelie. Want door de wet leer je je ellende kennen. En in het evangelie is die verlossing en in die dankbaarheid te vinden. En dat gaat straks in de catechismus uitgewerkt worden, hè? 2 tot 4 ellende, 5 tot 31 verlossing, 32 tot 52 dankbaarheid. Zijn u nodig te weten, drie stukken. Erzinus zegt niet over het eerste heen stappen, nee, ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Want mensen zijn geen bekwame, geschikte hoorders van het evangelie, als ze hun zonden en ellende niet kennen. Door de verkondiging van de wet wordt de verkondiging van het evangelie van genade voorbereid. Anders krijgen we zorgeloze mensen met een onzekere troost. Woorden van Erzinus. Actueel. Vindt u niet? Vind je niet? Want je hoort allerlei stemmen rond je heen. Soms ook op kerkelijk erf, dat het allemaal een beetje anders moet en gaat. Nu zijn we bij de bron, hè? Erzinus. Mensen zijn geen bekwame hoorders van die blijde boodschap van het evangelie, als ze hun zonden en ellende niet kennen. Ja, zo voorwaardelijk. En dan moet je eerst dit en... Nee. Erzinus zegt gewoon heel eenvoudig, dit is de weg. Zo gaat het. De Heere leert dat zo aan zijn kinderen. In de 16e eeuw en in de 21e eeuw niet anders. Een zieke die zijn ziekte niet gevoelt, heeft geen behoefte aan de dokter. Zegt Erzinus, lees maar op bladzij 85. Dat is gewoon de weg. En dan moet je zelf niet aan voldoen van, nee, vragen of de Heere je dat zo wil leren. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Niet alleen dat ik van die zonden, maar ook hoe. En dan wordt dat zo rijk uitgetekend uit het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ook hoe de Heere werkt in het hart van de zondaar. Hè? Pastoraal, hè? Die ene P van dat woord. Hè? Pastoraal, herderlijk. Hoe de Heer het werkt in het hart van zijn volk. Waarom moet je dat kennen, die verlossing kennen? Erzinus zegt om niet te wanhopen. Want de Heere wil ons niet in de wanhoop drijven. Nee, de kennis van de verlossing is ook zo nodig. En ook zegt hij om naar Gods verlossing te staan. Naar Gods verlossing. Niet naar mijn eigen verlossing, maar naar hoe God het doet. En dat is een heel verschil, zegt Festus Hommius dan daarbij. Die schrijft dat er zo in de kantlijn bij. Dan zegt hij, Kain en Saul en Judas, ja, die mensen die eindigden in de wanhoop. Maar David en Hiskia en Petrus, ach, die hebben ook wel gewanhoopt aan zichzelf, maar maar die verlossing in Jezus Christus toch ook mogen leren kennen. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Dan zegt Ursinus, in hen, in Gods kinderen, verkrijgt God zijn doel. Dus dan kom je tot het doel. En wat is het doel? Nou, dat je de Heere weer de eer gaat geven die Hij zo eeuwig waardig is. En daarom moet je voor zulke verlossing God dankbaar zijn. Want dan komt de mens weer terug bij God. Nou, dat is nu de weg naar die troost. En dat is niet een station van nu eerst dit en dan dat en dan dat. Maar het is een cirkelgang. Hè? Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En dan ook nog verdiepend. Zeg, heb je dat doel al bereikt? Of leef je eigenlijk nog voor je eigen ik? Dan is je leven eigenlijk tot hiertoe een mislukt leven. Maar nu kan het om Christus wil nog anders worden. Gemeente, de christelijke troost. Weet je wat Ursinus zegt? De kennis en de gemeenschap met het hoogste goed, dat is God zelf, is beter dan alle schatten van de wereld. Nu hebben we vanavond iets van dat hoogste goed gehoord. En dat is beter dan alles van deze wereld. En dat is als een kostbare parel begraven in de akker van de kerk, zegt Ursinus. Denk maar aan die gelijkenis van de parel. Begraven in de akker. En nu hoop ik, gemeente, dat we dit jaar die parel van grote waarde, Jezus Christus, die zaligmaker, mogen kennen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed, dan zal God je leidsman wezen en leren hoe je wandelen moet. En kinderen des Heeren, het is hier een zware en gevaarlijke strijd, zegt Ursinus, die al Gods kinderen moeten ondervinden. Het gaat hier door veel verdrukkingen. Maar straks is de strijd voorbij. En dan is er eeuwige rust. Waarom? Wel vanwege de verdienste van die getrouwe zaligmaker. Vanwege dat eeuwige genadeverbond dat voor Gods volk niet wankelen en niet wijken zal. Amen. Laten we eindigen met gebed. Och Heere, zou u het woord van vanavond willen zegenen. En van deze drie keer. En dat het alles zo mag strekken tot de eer van uw naam. Maar ook toch tot de zaligheid van zondaarszielen. Heb dank dat u ons deze rustdag hebt gegeven. Zou die rustdag mee mogen gaan de week in. En mogen we nog de overdenkingen van u hebben. Die voor uw kinderen ook zo zoet zijn. Help ons in alles wat wacht. Ook in moeilijke omstandigheden. In zaken waar we tegenop zien of juist naar uitzien. Mochten we het alles maar in uw handen leren overgeven. En mag die enige troost ons geschonken. Of mag die ook geoefend worden. Wij bidden het u. In de vergeving van onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot, Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen? 25, vers 6. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.